Welkom Mandy.
Dankjewel.
En voor iedereen thuis ook welkom bij deze nieuwe podcast. Vandaag ben ik met Mandy. En ja, zou je eerst iets over jezelf kunnen vertellen? En vervolgens, ja, waar zijn we eigenlijk? Want ik ben niet thuis, maar ik ben bij jou thuis op de zolderkamer. In jouw praktijk eigenlijk, moet ik zeggen.
Ja. Ja, vertel eens wat over jezelf. Mijn naam is Mandy. Ik ben 34 jaar. Moeder, vriendin, dochter, tuindersdochter, vrouw. En kinesioloog. Waar we het vast nog over gaan hebben. Dat zijn een beetje mijn rollen. En wie ik als mens meer ben, is ja, iemand die ja, vrij rustig is. Niet per se op de voorgrond wil treden. Maar wel vaak benoemd wordt als iemand, weet je, zo'n stil water, diepe gronden. Dat is hoe ik vaak omschreven ben. En nou ja, zoals je denk ik net in het voorgesprek al een beetje merkte, ik ga graag de diepte in. Ik heb het graag over de echte zaken van het leven. En kijk graag een stukje verder dan het oppervlak. En ja, waar we nu zijn is mijn praktijk aan huis op zolder. Mm-hmm. Waar ik mensen met voornamelijk vrouwen help die heel veel onrust ervaren in zichzelf, in hun leven. En die op zoek zijn naar een stukje meer plezier en voldoening. En die ik help om echt ongehinderd zichzelf te kunnen zijn. Om een plek in te kunnen nemen in het geheel. Want ik geloof heel erg dat we allemaal hier met een reden zijn. En dat als we doen wat het meest natuurlijk voor ons is, dat het alles dekt. En dat we elkaar naadloos aanvullen. En met name vrouwen zijn nog wel geneigd om zich aan te passen, te gaan pleasen of te vervallen in perfectionisme. Weet ik, want ik heb het ook gedaan. Door middel van kinesiologie heb ik een hele andere manier van zijn en leven ontdekt. En dat wil ik graag verder verspreiden. En daar help ik mensen bij hier in mijn praktijk.
Oké. Je zei in het begin helemaal, je bent graag met de echte zaken van het leven bezig. Ja. En ik heb hem even geparkeerd, want ik dacht van laat even nog uitpraten.
Ja.
Maar wat zijn voor jou dan die echte zaken van het leven?
Ja, de dingen die echt je gevoel raken. Als kind heb ik eigenlijk heel erg de boodschap meegekregen, emoties zijn maar lastig. Stop ze maar weg. En dat is me best wel duur komen te staan. Ik ben daardoor heel erg vanuit mijn hoofd gaan leven. Omdat die werkt ook gewoon snel en makkelijk. Dus dacht ik van, dan is leven blijkbaar zoveel mogelijk bereiken met dat hoofd. Daar werd ik totaal niet gelukkig van. En ook heel erg moe. Dus toen dacht ik, maar dit kan het niet zijn. Dit kan niet de bedoeling van het leven zijn. Dus toen ben ik heel erg gaan zoeken en ontdekken voor mezelf. Van, wat is voor mij dan wel leven? En toen kwam ik er dus achter van, echt die emoties wel serieus nemen en voelen en doorvoelen. Want je hoeft er ook niet in te blijven zitten, steken. Maar juist doorheen te bewegen en kijken wat er dan ontstaat. Die dus ook niet anders voor te doen dan dat je bent. Of dat je, als iemand vraagt hoe gaat het en je hebt gewoon een kutdag. Je zegt gewoon dat je een kutdag hebt. Waarom moet het altijd maar leuk en gezellig en goed gaan? Dat zijn voor mij de echte zaken van het leven. Ja. Om het echt in zijn volledigheid aan te nemen. Ja. Ja.
Heb je dan een keer, wat was voor jou het keerpunt eigenlijk dat je met je hoofd eigenlijk tegen de lamp aanliep?
Het echte keerpunt kwam ook wel in de coronatijd. Die heeft voor mij echt wel een boost gegeven om echt ook voor mezelf te kiezen. En daarvoor had ik al allerlei voorstadia gehad. Weet je, ik ben mezelf heel erg mentaal gaan pushen. Dus op de basisschool kreeg ik HAVO-advies op z'n hoogst. Toen dacht ik, daar ga ik het niet voor doen. Was ik het niet helemaal mee eens. En ook mijn CITO-score zei wat anders. Maar de docenten zagen dat niet zo. Dus toen kreeg ik heel erg bewijsdrang om dat leren op te pakken. Dus heb ik via Atheneum heb ik helemaal opgewerkt naar de universiteit. Uiteindelijk zat een master afgerond. Maar ik merkte dat dat heel veel wilskracht kostte. Ja. En dat de zaken waar ik het eigenlijk over wilde hebben, dat ik niemand kon vinden die daarin met mij mee bewoog. Iedereen was maar kennis aan het stampen in dat hoofd zonder het eigenlijk af te stemmen met, met hun kern. Ja. Kijken waar ik hem op kan pakken. Mm-hmm. Maar toen ben ik toch van de maatschappij werkt nou eenmaal zo. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg gaan kijken van dan ga ik maar dat papiertje binnenhalen en mijn hoop carrière storten. Mm-hmm. En ik doe dan ook maar gelijk het huis en de kinderen en het hele plaatje compleet. Ja. En toen was ik 26 en toen dacht ik echt, maar ik word hier helemaal niet gelukkig van.
Ja. Wat was dan tijdens uni en master, degene waar je het dan wel over eigenlijk wilde hebben, wat je net zei. Maar waar je eigenlijk niemand in vond, omdat iedereen eigenlijk ook maar bezig was met leren, papiertje halen en door.
Nou, ik kan me nog herinneren dat we het vak embryologie hadden. Dus over hoe een zaadcel en een eicel bij elkaar komen. En weet je, dan werd in het college werd verteld van dan is er één zaadcel die zich dus door de barrière van de eicel heen weet te boren, te eten, hoe wil je het noemen. En ik was heel benieuwd maar van die honderden, duizenden, misschien wel miljoenen zaadcellen, waarom precies die ene? Waarom lukt het die ene? En werd gewoon gezegd van toeval. Of het is gewoon de snelste. Of weet je, het werd met hele makkelijke antwoorden van mijn beleving afgedaan. En niemand durfde ook te zeggen, ik weet het eigenlijk niet. Waarom dat is. Ja. Ik denk, maar dat is toch ook een prima antwoord. Ik weet het niet. Is wat mij betreft een nog beter antwoord dan gewoon maar gokken.
Ja.
En ik merkte dat die gesprekken, die vielen gewoon dood. Dit kwam gewoon niet op gang. Dus ik denk, ik zou ze graag het ook een soort filosofisch of zo willen benaderen.
Ja, dat wordt zit ook in dan ga je met z'n allen nadenken over wat het nou kan zijn. Terwijl eigenlijk helemaal niemand weet waarom het is. Maar het is wel zo.
Ja. En ik merkte dat daar gewoon geen ruimte voor was. Geen tijd, geen interesse. En dat viel me echt wel heel erg tegen.
Is dat dan wel iets waar je, toen je 26 was, wel meer naar hebt gezocht? Dat stukje, de dingen die we eigenlijk niet met alle zekerheid kunnen zeggen dat we ze weten, maar wel een soort van doen alsof we het weten, omdat het gewoon makkelijker is. Dat het gewoon zo is met z'n allen. En dan bedenken van als iedereen zo op dat vindt, dan klopt dat?
Ik leerde toen een manier om het veel meer met mijn kern te toetsen. Van wat zegt mijn gevoel eigenlijk? Mm. Waar wordt mijn gevoel naartoe getrokken? Wat voor mij nu de meest passende verklaring of antwoord is, waarbij ik heb geen idee, ook een prima stap is. Mm-hmm. En weet je, van heel veel dingen weten we niet hoe het zit. Ik vind het echt een kracht als je dat ook toe durft te geven.
Ja. Ik moet gelijk denken nu, omdat ik gisteren in de tuin stond naar een spin te kijken die een web aan het maken was.
Zo waanzinnig.
En na 10 minuten had ik echt een paar vragen in mijn hoofd. Ten eerste van hoe weet hij eigenlijk dat hij dit zo moet doen? Ja. Want een spin gaat niet naar school, die doet het gewoon. Dat ten eerste, hoe heeft hij die kennis? Want ik zou dat niet weten. Ten tweede van, hoe blijft het allemaal plakken? En weet ik het allemaal? Het houdt zich allemaal toch een soort van staande.
Ja.
En aan de andere kant denk ik van, hoe heeft hij dat allemaal in dat kleine lichaam zitten? Wat hij daar allemaal uit haalt.
Toch stevige dunne draden,
Dus. Er zijn zoveel en toen dacht van, het enige wat ik nu eigenlijk kan heel erg hard gaan broeden op al die vragen die eigenlijk helemaal niet interessant zijn, terwijl het gewoon voor mijn ogen wel gebeurt, zeg maar. Dus dat is,
Dat brengt me heel erg naar de zin, wat je niet begrijpt, bewonder het.
Ja.
We hoeven niet alles te kunnen verklaren.
Nee.
En geniet gewoon van het wonder wat zich eigenlijk voor je ogen ontvouwt.
Ja.
In zoiets alledaags als een spinnenweb.
Ja.
Ja.
Want, even kijken, want jij was toen gestopt met je master, zei je net.
Nee, ik heb mijn master wel afgerond.
Ah, nee, sorry, dat je afgerond.
Ja.
Dat was het eerste kritiekpunt om
nou ja,
het zo te
ook
zeggen,
omdat, ik had echt een soort ideaal beeld van, je eindigt zo'n studie met een scriptie en dan mag je helemaal gaan doen wat je zelf wil. Nou, dat was gelijk een deur in mijn neus. Ik mocht daar 10 onderwerpen kiezen en toen werd er geloot welk onderwerp kreeg. Okay. En ik kreeg een begeleider die gewoon al een visie had en eigenlijk moest ik haar visie op papier gaan schrijven. Dat ik denk, hallo, het is toch mijn scriptie? Mm. En toen werd ze gelukkig zwanger en vervangen. Dat was echt mijn geluk. Want degene die haar verving, die liet mij wel veel meer vrij. Die las één keer dat verslag en die zei van, oh, maar ik lees eigenlijk 2 verschillende verhalen. Welke is van jou? Mm. Ik wauw, iemand die me begrijpt. Mm-hmm. En iemand die het ook in mijn handen durft te geven.
Yeah.
En toen hebben we al haar stukken eruit geknald. Wat wel betekende dat ik echt heel veel werk opnieuw moest doen. Maar waardoor het wel mijn stuk werd. Maar dat heeft me zo gruwelijk veel energie en doorzettingsvermogen gekost, dat ik daarna ook helemaal leeg was en ook helemaal niet trots was op het eindresultaat. Toen dacht ik, ja, dit is niet de manier voor mij. Nee.
Het was wel voor jou, maar toch liep je wel helemaal leeg erop.
Nou ja, de inhoud mocht uiteindelijk op mijn manier, maar het hele proces moest gewoon zoals zij dat bedacht hadden. En ik moest ook met anderen samenwerken. En niet iedereen nam daar evenveel verantwoordelijkheid in. En ik denk, hallo, het is toch mijn scriptie? Waarom mag ik dit niet gewoon op mijn manier doen?
Ja. Wat denk je?
Wat denk je?
Wat denk je dat dat... wat daar nog meer bij speelde, zeg maar... Als je kijkt naar je begeleiding, als je kijkt vanuit de universiteit als groter apparaat.
Ja, ik denk dat het een van de momenten in mijn leven was waarop ik dus uitgedaagd werd om echt voor mezelf te kiezen.
Hmm.
En te geloven in mijn eigen kracht en ook duidelijk te maken van ik wil het op mijn manier doen. Want waar ik eigenlijk steeds op terug blijf komen is mijn start in het leven. Ik ben met 8 maanden geboren, dus dat is een maand eerder dan eigenlijk het idee is. En toen ben ik ook meteen in een couveuse gestopt en ik heb het verslag van die tijd terug kunnen lezen. En het is echt continu, Mandy heeft de flesje niet leeg, we moesten Mandy weer wakker maken, we moesten Mandy weer... bijvoeden. Dus er werd op een gegeven moment echt een slangetje door mijn neus geduwd met zonnevoeding om extra voeding erin te pompen. En als ik in mijn energie terugga naar die tijd, dan denk ik alleen maar, het was veel te veel en ik mocht het niet op mijn manier doen. Ik mocht niet slapen wanneer ik wilde. Ik mocht niet eten wanneer ik wilde. En dat is gewoon vanaf dag 1. Dus dat is wel een herhalend patroon geworden in mijn leven. Van, je mag zelf de regie pakken. En ik ben nu volwassen. Kijk, als babytje zijn de mogelijkheden gewoon beperkt. Maar nu ben ik volwassen. En heb ik dus ook heel veel aandacht besteed aan die periode en patronen helen. En daar een plek voor zien te vinden. En af en toe komen ze nog met een dieper laagje komen ze weer tevoorschijn. Ja.
Oh. Ja, dat zo. Ja, dat zit natuurlijk continu blijft tot weer de cyclus.
Die cyclus,
van net bij het vorige gesprek.
Alles beweegt in cyclus. Ja, en dit is een cyclus die zich veel in mijn leven laat zien.
Wanneer heb je dan die cyclus echt doorbroken of werd je echt bewust van die cyclus dat die jou... tegenhield eigenlijk?
Ja, dat is eigenlijk heel stapsgewijs gegaan. Dus daar kan ik niet echt een moment of een gebeurtenis aan koppelen. Dat ontvouwt zich elke keer stapje voor stapje. En steeds meer kwartjes gaan vallen van, dat heeft met mijn begin te maken. Mm-hmm. En dat heeft zich zo diep in mij geworteld. Ja. Dat mag ik gewoon stukje voor stukje mag ik dat gaan loslaten. Ja. Ja. En accepteren dat het zo was. Want ik kan af en toe ook nog heel boos worden. Maar ja, hoe kan je dat zo'n hummeltje aandoen? Weet je, ook na 3 dagen werd mijn moeder ontslagen. Want ja, die was helemaal fysiek in orde. Dus die ging gewoon thuis slapen. Ja, dat was toen nog. En ik lag daar in een ziekenhuis in een ruimte met nog, weet ik veel, 7 of nog meer andere bedjes met kleine kindjes. En continu piepjes en mensen. Ja, ja,
dat is heftig als je erover nadenkt.
Ja. En gelukkig is dat nu totaal anders. En heb je echt van die hele stille, rustige kamers en blijft moeder bij kind. Maar ja, ik heb anders meegemaakt. Ja. Ja. En daar heb ik het mee te doen.
Wow. Ja, ja. Even stil gaan van dat idee in mijn hoofd van, wow, je moeder gaat inderdaad gewoon weg en jij ligt daar dan nog, ik ben net 3 dagen hier.
Ja.
Oké. Ja. Even dan wat anders.
Ja hoor.
Hoe is de kinesiologie eigenlijk dan, hoe past dat binnen het plaatje? Wanneer is dat begonnen?
Ja. En nee, dat past helemaal binnen het plaatje. Want eigenlijk na die tijd, nou ja, op een gegeven moment, na een maand was ik sterk genoeg om mee naar huis te gaan.
Ja.
Maar dat betekende niet dat het allemaal over was. Weet je, ik ben daar die eerste maand ben ik zo overladen met prikkels en had ik geen idee wat ik daarmee kon en moest doen.
Ja.
Dat had mij compleet overladen. Dus ik in de maanden daarna huilen, heel veel huilen, echt.
Ja.
En daar werd mijn moeder ook wanhopig van ja, ik was haar eerste kind. Hoe moet ik hiermee omgaan? Wat is dit? En dan groei je weer verder op. En toen werd ik een peuter en ook meestal een hele lieve peuter. Maar ik kan ook enorme driftbuien hebben. En dan was ik echt onhandelbaar. En mijn moeder is gewoon net zo lang gaan zoeken tot ze daar antwoorden voor vond. En uiteindelijk, toen ik 1 jaar of 4 was, is ze bij een kinesioloog terechtgekomen. Want de reguliere geneeskunde, de ziekenhuizen, hadden er totaal geen antwoord op. Ze zeiden, nou mevrouw, succes, we kunnen niks vinden.
Yeah.
En toen kwam ze dus bij een kinesioloog. En die zei, ja, dit meisje heeft heel veel last van voedingstriggers. Wat dan onder de term allergie wordt gezet. Maar intussen begrijp ik van, ja, je triggert op energie. En voeding is ook energie. En ik triggerde dus op een hele lijst met voedingsstoffen. Dat waren koemelk, is een hele bekende. Maar het was ook kleurstoffen, antioxidanten. En op het moment dat mijn moeder die uit mijn voedingspatroon ging laten, had ze ineens een veel liever kind in huis. Dus daarmee kon ze de triggers wegnemen.
Okay.
En toen groeide ik daar langzaam overheen. Dus dat heeft gewoon ook heel veel betekend in mijn jeugd.
Ja.
Dus op het moment dat ik toen als 26-jarige vastliep, dacht ik, ja, waar ga ik de antwoorden vinden?
Ja.
En toen kwam kinesiologie weer op mijn pad.
Hoe ben je daar toen mee in aanraking weer gekomen?
Ik kreeg het op mijn tijdlijn op Facebook, dat er een opleiding was. Dus ik werd eigenlijk meteen die kant opgeleid.
Ja.
Ja, toen dacht ik, en ik zat nog echt midden in een burn-out. Ik dacht, ga ik nu een opleiding doen? Is dat slim? Kan ik dat wel aan? Ik had al zomaar 8 psychologen versleten of zo in de tussentijd. Want mentaal zat ik gewoon al die tijd niet heel lekker. En elke keer dacht ik, ja, leuk die psychologen, ze plakken mooie pleisters, maar de wond is er gewoon nog steeds. Dus ik kreeg eigenlijk steeds meer de boodschap van, ja, blijkbaar heb ik het zelf te doen. Want overal waar ik aanklop voor antwoorden, vind ik ze niet. En toen heb ik me dus ingeschreven voor een startdag, een proefdag. Om gewoon eens te ervaren van, joh, hoe is dat? Hoe voelt dat? En ik kwam op die startdag en dat voelde echt als thuiskomen. En mijn hele lijf riep al van, ja, maar je kan dit al. Je hoeft dit alleen nog maar met je hoofd te leren, maar je kan dit al. Ik denk, oké, wat is dit? En toen heb ik me gewoon eigenlijk per direct voor de opleiding ingeschreven. En heeft me dat juist heel erg gesterkt om mezelf uit die burn-out te halen.
Heb je dan ook jezelf in dat proces de hele tijd kunnen ondersteunen?
jezelf.
Juist daardoor.
Ja, je ondersteunt jezelf, maar ook je behandelt heel veel je klasgenoten. Mm-hmm. En op het moment dat een onderwerp echt wel groter blijkt, dan wordt ook wel geadviseerd van, joh, boek even een sessie bij een kinesioloog. Mm-hmm. Dus dat heb ik ook wel verschillende keren gedaan, om me door de echt harde stukken heen te helpen. Ja, en zo'n opleiding kun je niet doen zonder echt in de spiegel te kijken en bij jezelf ook diep te gaan.
Ja.
En ja, dat heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Ja. Ja.
Dat stuk waar je nu echt op het laatst zegt, dat heel erg voor mijn gevoel heel veel mist. Qua reguliere, als je het hebt over de reguliere onderwijs in social work, psychologie.
Ja.
Want ik heb ook social work gedaan, dan...
Ja.
Je bent helemaal niet bezig met de spiegel. Terwijl in eerste instantie moet je begrijpen, het diepe reflecteren van jezelf, om te begrijpen hoe anderen zichzelf, hoe zij naar zichzelf kijken.
Ja.
En ja, vond ik wel interessant dat je dit zegt, want ook bij Holistic Coach is dat juist heel erg voor wat je deed.
Zeker.
Altijd naar jezelf kijken, want heel vaak juist de ander in gesprek spiegelt jou op je angsten of wat dan ook.
Alles.
Of je iets wat je nog helemaal niet bewust van was.
Ja.
En wat ineens wordt geopend.
Ja.
Maar ja, als je dat toch met al, je creëert een andere mindset daar naartoe. Ja. Die vind ik wel interessant. Maar hoe heeft dan, hoe ben je dan echt vanaf de opleiding tot kinesioloog? Ik vind het een woord altijd toe nog.
Het is krak, hoor,
ik moet het even die klank goed pakken, maar kinesioloog.
Kinesioloog. Ja. Ja.
Hoe is die overgang daar naartoe gegaan en hoe heb je nu deze mooie ruimte eigenlijk?
Ja, dat gaat eigenlijk ook stapsgewijs in de opleiding. Daar word je ook in begeleid tijdens de opleiding. Van ook het stukje zakelijk, hoe regel je dat allemaal? Maar weet je, je kan dit niet met je hoofd alleen maar leren, zo'n vak. Dus een groot onderdeel van de opleiding is ook oefenen. En dan kom je er al heel gauw achter van, ik heb gewoon een ruimte nodig om dit te doen. In het begin klap je je tafeltje open in de woonkamer, maar je gaat steeds meer spullen verzamelen. En je wil ook gewoon een sfeer neerzetten, een rustige plek. Dus dat ontstaat dan zo tijdens de opleiding, dat je die plek ook gaat creëren en... op een gegeven moment voelde ik de drang om het officieel te maken. Dus naar de KVK te stappen en een website in te gaan richten. En ik heb het geluk dat ik ook echt wel technisch inzicht heb. Dus dat vind ik dan leuk om ook gewoon zelf mee aan de slag te gaan en puzzelen en uitvogelen. Ja. Hoe werkt dat dan? Hoe wil ik het hebben? En wat kan ik daarvoor gebruiken? Dus dat ontstaat stapje voor stapje. En dan, vier jaar later zit je hier in een mooie ingerichte ruimte.
Zeker. Ja. Ik denk voor de mensen thuis en ook even voor mij, want ik denk dat kinesiologie is niet iets wat je op een normale verjaardag ter sprake komt.
Nee.
Maar zou je eens kunnen, zou je eens kunnen uitleggen ten eerste, wat is het en hoe werkt het?
Ja.
En waarom zou iemand, waarbij helpt het mensen, zeg maar?
Ja. Nou, zeker. Laten we met dat woord beginnen, want dat is inderdaad al een struikeldingetje. kinesiologie is dus uit twee woorden eigenlijk opgebouwd. Kinesio, of kinesie, is beweging.
Okay.
En logie is de leer van. Mm-hmm. Dus eigenlijk staat de kinesiologie voor de leer der beweging.
Mm.
En dat is beweging in de breedste zin van het woord. En haakt ook heel erg in op dat de TCM, dus de Traditional Chinese Medicine, die ervan uitgaan, alles is energie.
Mm-hmm.
En zolang die energie in beweging is, dan gaat het goed. Maar stokt die energie ergens, dan gaan er zich klachten laten zien.
Yeah.
En dat is wat kinesiologie, of wat ik met kinesiologie heel goed kan uittesten, want ik gebruik de spiertest. Dat is gewoon simpel tegen een arm drukken, waarbij de spieren aangeven of iets wel of niet aan de orde is. Dus het is linksaf, rechtsaf, zeg maar. Ik stel op die manier allerlei vragen aan het lichaam.
En het lichaam ligt nooit, hè?
Het lichaam ligt niet. Nee, de mind kan heel erg omzeilen en een masker opgooien. En het lichaam niet. Okay. Nee. En op die manier heb je dus toegang tot die onbewuste kennis. En wat kinesiologie dus met die spiertest kan doen, is heel erg specifiek uitvragen, waar zitten die blokkades dan? Waar zitten de onbalansen? En wat is er voor nodig om die onbalans weer vrij te maken, zodat het weer kan bewegen? Yeah. En daarmee stimuleer je dus het zelfhelend vermogen en kom je weer in balans. Mm. En nou ja, vaak wordt balans als een soort vastgesteld doel gezien. Van ja, als ik dit en dit heb, dan is er balans. Maar ik zie balans heel erg als misschien voor jou niet.
Nee, maar ik merk snap dat al bijna toe. Ja. Maar balans.
Balans is heel dynamisch. Balans is continu kleine aanpassingen doen. Blijven voelen, blijven afstemmen. En elke keer weer nieuwe keuzes maken. Ja. En erop vertrouwen dat de signalen die je krijgt, dat die gewoon kloppen en dat je die mag volgen. En dat je hoofd allerlei bezwaren, patronen, sabotagemechanismen erin kan gaan gooien. Ook gebaseerd op je ervaringen in het verleden. En kinesiologie is dus heel sterk in die ondervangen. Mm-hmm. Om weer rust in het systeem te brengen. Om ook je zenuwstelsel weer net eventjes iets anders af te stellen. Waardoor je gewoon veel makkelijker door het leven beweegt.
Ja. Ja. En wat zie je eigenlijk voor je praktijk binnenkomen?
Ja, ik zie heel veel mensen die onrust ervaren. Zo van ik wil iets, maar het lukt niet.
Gehaast in het hoofd, zeker.
Gehaast in het hoofd, absoluut. Ja, ja. En heel veel mensen, komt het eigenlijk op neer dat ze delen van zichzelf niet kunnen accepteren. En ik zie dat op het moment dat je daar de openheid in creëert, die zelfacceptatie, dat er gewoon veel meer rust komt. Ja. Ja.
En als je, hoe gaat eigenlijk zo'n behandeling? Begin je gelijk met de spiertesten of hou je nog een gesprek?
Ja, ik begin met een gesprek. Iemand komt binnen, gewoon eerst eventjes landen, bekijk de ruimte, bekijk waar je bent. Dan ga ik wat uitleggen over kinesiologie, dus wat ik net ook gedaan heb. Ook wat spiertest, want heel veel mensen denken, heb je daar dan een apparaat voor? Nee, geen apparaat, gewoon handen.
Nee, heb je zelf meegenomen.
Daar heb ik genoeg aan, inderdaad. Dus daar een stukje uitleg over geven. Mm-hmm. En dan ga ik uitvragen, waar kan ik je mee helpen? Waar loop je tegenaan en wat zou je graag willen? En over het algemeen bepalen we ook een doel per behandeling. Omdat dat het gewoon veel specifieker allemaal maakt. Dus daar praten we even over, wat wil je hier bereiken? Waar kan ik je een stap verder mee helpen? Ja. En dan gaan we naar de tafel. Begin ik ook met een aantal voortesten. Dus dat je ook de spiertest gewoon even helemaal in het luchtledige kan ervaren. En dat je lichaam dus inderdaad antwoord geeft. En dat je hoofd daar niet tussen hoeft te zitten. En dan gaan we met het doel aan de slag. En ga ik eigenlijk aan het lichaam vragen van, waar moeten we zijn? Moeten we meer in, ik heb dan vier hoofdcategorieën, zeg maar. Moeten we meer met de structuur aan de slag? Dus echt hoe bepaalde spieren samenwerken. Daar kan een blokkade in zitten. Moeten we aan de slag met meer iets biochemisch? Dus met je zenuwstelsel of je bloedvatenstelsel of je darmstelsel. Of welk stelsel dan ook uit balans is. Moeten we meer aan de slag met emoties? Zitten er emotionele blokkades? Zitten er sabotagemechanismen die de boel van het spoor af laten lopen? Of moeten we meer aan de slag met energetische stukken? Gaat het over iets in de meridianen of in de chakra's? Of dat kan allemaal naar voren komen. En dat laat ik dus echt helemaal aan het lichaam. Want ik kan allerlei ideeën hebben. Maar het lichaam heeft de antwoorden. Dus laat vooral dat lichaam antwoorden. En dan ga ik dus op zoek eerst van, nou, waar zit de blokkade? En vervolgens, wat is er nodig om die blokkade vrij te maken?
Jazeker.
En daar komen dus de meest verrassende combinaties af en toe uit. En dat is echt heel leuk.
Wat is eigenlijk het bijzonderste wat je hebt meegemaakt of gezien?
Oeh, wat is het bijzonderste?
Of als je een paar mag uitkiezen.
Nou, wat ik heel bijzonder vond, was iemand die met een ontstoken voet kwam. Mm-hmm. En eigenlijk ineens viel mij in van, oh, welke stap durf je niet te zetten? En die was zo raak voor haar. Mm-hmm. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En ze is één keer geweest. Ja. En later vernam ik dat die ontstoken voet was helemaal weggetrokken. Eerst had ze antibiotica gehad en van alles en niks werkte. Mm-hmm. En de stap die ze eigenlijk dus niet durfde te zetten, was ook daadwerkelijk nu genomen. En ja, dat krijg ik nog kippenvel van. Dat is zo gaaf. Dus vooral die momenten van inzicht van, oh, hier gaat het om. Ja. Die vind ik het meest bijzonder. Mm-hmm. Ja, en die zijn zo persoonlijk. Ja, dat vind ik ook heel waardevol, dat mensen je zo binnen durven laten kijken en, mm-hmm. en daarin toevertrouwen van ja, dat ik wil hier iets mee, maar het lukt mezelf niet. Ik leg het open en kun jij er iets mee? Ja, dat blijft bijzonder.
Ja, nou, wat je zegt over die voet, ik vind dat zo interessant dat altijd, wel heel vaak het letterlijke met het figuurlijke altijd weer samenkomt.
Heel metaforisch,
Terwijl, hoe zeg je dat, in het ziekenhuis alles altijd maar alleen maar op het letterlijke. Ja. Maar we vergeten het figuurlijke. En dat is het figuurlijke. En het stukje van het, toch wel misschien het onbewuste. En die praat een hele andere taal.
Juist.
En die geeft andere dingen wel soms heel erg letterlijk aan. Maar
ja, leer het maar verstaan. Wel mee. Ja, de taal van het lichaam. Taal. Ja, absoluut.
Mm. Hoe is dat eigenlijk dan, die taal, als je dat vergelijkt, toen je 26 was en nu, hoe is eigenlijk misschien zou ik wel kunnen zeggen, je mensbeeld dan ook daarin veranderd? Hoe kijk je naar jezelf nu en hoe kijk je dan weer naar de wereld op dit moment?
Ja, allemaal veel losser. Hm. Ik denk dat je het wel zo kan samenvatten. Eerder dacht ik echt van, ja, maar er is één waarheid, zeg maar. En ik moet die waarheid zien te achterhalen. En nu merk ik veel meer, er zijn 1001 waarheden. En ze zijn allemaal even waar. En, en juist die dynamieken daartussen en hoe je met respect waarheden naast elkaar kunt laten lopen. Mm-hmm. Ja, dat vind ik echt waanzinnig mooi. En daar kan ik nu heel erg van genieten. Terwijl het voor mij eerst een strijd was. Ja, maar er kunnen niet meerdere waarheden zijn. En dat is wel echt, echt opengebroken. Waardoor ik ook gewoon veel meer begrip en respect heb voor alle keuzes.
Ja. Ja. Is er dan ook nog een strijd die je met jezelf zo dan hebt gevoerd? Van, ik denk dat het, als je zegt altijd de ene waarheid. Of in de eerste had je altijd dus één waarheid en daar moet ik naar op zoek. En nu zie ik het als, dat zie ik soort als tunnelvisie. En dan zie ik de andere kant echt soort van het horizon kijken. Ja. En zien dat, oh, daar is alles.
Ja. En alles is één, tegelijk.
Dat is tegelijk,
ja. Ja, en om dat te voelen en te ervaren, ja, daar voel ik me zo rijk in. Mm-hmm.
Interessant.
Dat maakt de wereld gewoon echt heel mooi. Ja. Mm. Waardoor er dus ook ruimte is voor de dingen die we eigenlijk niet zo leuk vinden.
Nee. Ja, hoe ga je daar dan nu mee om met die dingen die niet zo leuk zijn?
Ja, ik kijk heel erg wat raakt het in mij. Want heel vaak hebben dus die dingen die we niet leuk vinden, hebben eigenlijk een hele belangrijke boodschap. Ja. Dus zodra het kan, keer ik eigenlijk naar binnen van ja, wat raakt dit in mij? Wat vind ik hier nou zo vervelend aan? En vaak ook welke waarde of welke wens ligt daar achter of welke behoefte? En dan ga ik kijken van hoe kan ik die dan invullen en tegelijkertijd accepteren dat dat wel zo is zoals het is. Ja. Want je hebt gewoon niet overal invloed op, maar je hebt wel invloed op hoe je ermee omgaat.
Ja. Ook een hele grote les altijd.
Ja.
Nog steeds, hè? Dat ontgaat nooit in het leven, maar... Ja. Ja. Dat is eigenlijk... Ja, als je het hebt over de kinesiologie... Mm-hmm. Zit er nog een oude wijsheid aan verbonden? Vanuit vroeger, ik hoorde de Chinese... Hoe noemen ze het nou?
Ja, de TCM.
De TCM.
Traditional Chinese Medicine.
Zit er nog een bepaalde basis vandaan? Vanuit vroeger?
Nee, het is heel erg elke keer voortbedurend op. Mm-hmm. Dus de basis uiteindelijk is die TCM, de filosofie van alles is energie.
Ja.
En zolang het beweegt, ja, dan... gaat het goed.
Mm-hmm.
En de kinesiologie is eigenlijk vanuit de chiropractie weer ontstaan en zo elke keer doorontwikkeld. Okay. Er zijn een aantal mensen geweest die gewoon heel veel onderzoek zelf hebben gedaan. Van wat kunnen we dan met bijvoorbeeld die acupunctuurpunten? Waar staan die voor? En hebben het ook een stukje verwesterd. Dus het is ook, het oosten en het westen is wat mij betreft in de kinesiologie veel dichter bij elkaar gekomen. Even kijken... Ja, het is een ontwikkeling. Alles is altijd in ontwikkeling.
Het blijft altijd weer in beweging.
Ja. Alles is ook beweging. Alles is energie, alles is beweging.
Kun je die... zei de TSM?
TCM.
TCM. Kun je die nog wat dieper uitleggen? Die vind ik interessant, omdat het waar je het net over had... hier hangt zo'n mooie infographic aan de muur.
Ja.
Maar zou je iets voor de mensen thuis iets dieper kunnen uitleggen wat de TCM dan precies is? Want ik zeg ook wel vaak alles is energie, maar om dat een beetje handen en voeten te geven misschien.
Ja, nou, voor mij is het echt een manier van kijken naar het leven.
Mm-hmm.
En wat ze voor mij heel mooi hebben gevisualiseerd ook in de TCM is dat vijf elementen model. Waarin de cycli van het leven ook... gevangen worden. Want alles is dus ook een cyclus. Je hebt een dag is een cyclus, een week, een maand is een cyclus, een jaar is een cyclus, een leven is een cyclus. En dat is heel mooi in dat vijf elementen model gevangen. Dus waar het vuur en de aarde, metaal, water en hout elkaar elke keer afwisselen. Dat is eigenlijk voor mij de basis die ik meeneem vanuit de TCM. Mm-hmm. En ik ben daar verder niet heel diep in gedoken of geschoold.
Als er een plak op de mens dat heeft, want je werkt wel met mensen.
Zeker.
Hoe verhouden die... Even kijken. Ik zit altijd met water, vuur, lucht, aarde, ether, maar aarde. De Chinezen hebben andere woorden.
Ja,
inderdaad,
klopt.
Aarde en hout, hè?
Ja.
Oké. Hoe werkt dat dan als je dat plakt op de mens en in je werk? Hoe houden die elementen zich, zeg maar, vast en staan
erin? Ja, die kunnen zich op verschillende manieren laten zien. Dus dat kan heel erg in het emotionele vlak zitten.
Mm-hmm.
Maar ik gebruik ze bijvoorbeeld ook om bepaalde spiergroepen te identificeren. Want ieder element is ook weer aan bepaalde spieren gekoppeld en daar zitten weer bewegingen aan en dat staat weer ook weer voor metaforen. En
Het is nogal wat volgens mij om het allemaal. Maar aan de andere kant, het lichaam geeft elke keer de richting. Dus.
Het is eigenlijk continu vragen stellen.
Ja.
Wees nieuwsgierig. Mm-hmm. En sta open voor de antwoorden. En kijk hoe die voor deze specifieke persoon in elkaar passen. Dus eigenlijk ben je continu aan het puzzelen en onderzoeken. Mm-hmm. Ja, ik vind niks leukers.
En laten we... die wou ik nog doen. Even kijken voor de mensen thuis. Heb jij een bepaalde, of zijn er oefeningen die je zou kunnen doen om, weet ik het, voor je zenuwstelsel om tot rust te brengen in gewoon hele simpele situaties als je ergens bent?
Zeker. Dan komt gelijk de ESR, we hebben ook heel veel afkortingen. ESR staat voor Emotional Stress Release. En de eerste greep daarin is eigenlijk het vasthouden van je voorhoofdpuntjes. Mijn moeder noemde die altijd je hoorntjes. Je hebt op je voorhoofd heb je twee een beetje knobbeltjes.
Ik voel ze. Ja.
Als je dus op de ene je duim zet en op de ander je wijsvinger en je middelvinger, want dan heb je weer neutrale polariteit. Of twee vingers.
Twee vingers?
Ja, maakt niet zo heel veel uit welke, maar als je maar twee vingers doet en de andere duim.
Ja.
En een hand op je navel legt.
Ja.
Kan het zijn dat er eerst wat extra onrust naar boven komt.
Klopt.
Als je gewoon rustig blijft doorademen, zou je merken dat die wat zakt. Wissel je handen om, zodat je echt volledige polariteit ook mee kan nemen. Kan het zijn dat er nog weer een extra laagje naar boven komt. Blijf je rustig doorademen. Zorg ook dat je je voeten blijft voelen. En laat alles lekker via je voeten weer naar de aarde stromen. En dan laat je weer los.
Ja.
Dit is een van die. De kinesiologie bestaat uit allerlei eigenlijk hele simpele handelingen. Mm-hmm. Maar door die op een juiste manier en op het juiste moment in te zetten, heeft zoveel kracht.
Yeah.
Weet je, ik heb dit bijvoorbeeld heel veel gebruikt tijdens het autorijden. En dan natuurlijk niet twee handen los van het stuur. Maar weet je, dan was er weer zo'n hufter die me had afgesneden. Mm-hmm. En daar kon ik helemaal van slag raken.
Ja.
Nou, dan stond ik bij het stoplicht. En dan ging ik echt al dit ook bij mezelf toepassen. Om die stress daarvan weer te laten zakken. Denk, ja, weet je, ze rijden nou eenmaal rond die hufters. En hoe boos ik ook word, het zullen er niet minder worden. Misschien juist meer.
Geen controle.
Heb je geen controle over. Dus wat kan ik voor mezelf doen, is me daar rustiger over voelen. En het mooie van deze is dat hij de stress van nu balanceert. Maar daar ook stukken uit het verleden in meepakt. Dus wat raakt het in het verleden? Hoef je niet eens bewust te weten.
Nee. Maar ik wou net vragen van hoe werkt dat dan, maar eigenlijk het werkt.
Onbewust. Het werkt.
Het werkt inderdaad, want ik heb heel vaak, dan doe ik met mijn handen, dat is weer de Tai Chi.
Ja.
En die werkt ook heel erg goed voor mij.
Ja.
Dat je wat meer adem meebeweegt met je handen, zodat je lichaam eigenlijk meebeweegt met de adem in, adem uit.
Ja.
Die werkt ook heel erg goed, ook wel helemaal zen van in mijn hoofd na een kwartier dan. Zit ik altijd helemaal in alle rust bij. Ja.
En mocht je nu wel weten welk verleden stuk, zeg maar, aan de stress van nu gekoppeld is, dan kun je ook een hand in je nek leggen. Kijk, dat, als iemand op tafel ligt, heb ik natuurlijk vier handen ter beschikking. Maar als je dan dat voor jezelf doet, dan doe je alleen je voorhoofd en een hand op je achterhoofd. Dus gewoon eigenlijk een kommetje maken en je schedel daarin laten rusten.
Voor de mensen thuis, ik heb nu je duim weer op de twee horentjes. Of nee, je duim op één horentje van je voorhoofd en twee vingers met je middelvinger.
Nou, het maakt niet uit welke vingers, als er maar twee zijn.
Ja. En dan je kommetje in je nek.
Ja. Nou ja, op dit moment is er niet per se iets getriggerd bij een van ons.
Nee, ik denk het niet.
Maar op het moment dat je dus merkt van, een stuk uit het verleden laat zich zien en ik heb daar nu heel veel stress van, kun je deze toepassen. En dan maak je hem nog specifieker om stukken uit het verleden mee te pakken en nu te balanceren. Zodat in de toekomst die trigger gewoon minder sterk aanwezig is. Of misschien zelfs niet.
Dus stel ik op liefdes verdriet. En ik word weer getriggerd inderdaad. Daar weet ik het. Ik doe, weet ik het, thuis ergens een doosje open. En dan zie ik weer iets wat een herinnering oproept. En en dan kan je dit inderdaad.
Ja, dus dan ben je heel erg even ook bij wat er getriggerd wordt. Dus dan, er mag echt wel wat aandacht naartoe.
Ja.
Maar ook juist om het weer los te laten.
interessant dit. Ja.
Een mooi voorbeeld wordt gegeven. Er gaat een doosje open, ja. En wat er dan tevoorschijn komt.
Ja, maar dat is vaak eigenlijk wel zo.
Ja, ja.
Dat heel vaak zulke dingen dan denk ik, bam, in
precies.
Gezicht. En dan
vaak heel onverwacht, ja.
Doe een doosje weer letterlijk dicht ook. En dan weer
figuurlijk ook. Precies, ja. Maar wees er ook even bij. Ook dit mag er zijn. Weet je, het heeft van alles met je gedaan. En je hebt er dingen van geleerd. Mm-hmm. En je hoeft er nu ook geen stress meer van te ondervinden. Dat is ook niet meer nodig.
Maar als je dan even buitenom kijkt naar de wereld nu. Wat voor een idee heb je dan erbij dat mensen toch wel graag het doosje weer dicht doen, dus dingen
jammer.
Van zich afzetten. En wat je net ook in het begin ergens van het gesprek zei over de letterlijk de stukken van jezelf accepteren.
Ja.
Het niet aankijken dus ook daarvan. Ja. Ja, hoe kijk je daar nou? Hoe denk je dat waarom dat nu zo'n toch een trend, laten we het misschien zeggen, zo is?
Ja, ik denk dat het een trend is omdat we heel erg in een mode zitten van door. We moeten heel erg knallen, weet je. Alles is duur, dus we moeten hard werken. Mm-hmm. Weet je, heel die red race. En emoties hebben dan gewoon, zijn dan lastig en die kosten tijd en zijn maar ingewikkeld. Mm-hmm. Weet je, we hebben niet geleerd om ermee om te gaan. Dus dan is wegstoppen eigenlijk het makkelijkste. Alleen is het geen... over het algemeen is het geen strategie die je op de lange termijn vol kan houden. Op de een of andere manier gaat in het leven wel ergens een hele grote handrem vandaan komen. En zul je het wel aan moeten gaan. Of helaas nog vaak veel verder ziek worden. Of weet je, niet iedereen is in staat om dat te doen nu in dit leven.
Nee.
Dus ik zie als ik echt in de aanwezigheid ben van iemand die dus inderdaad... doosje, dicht weg. Dan, vind ik dat zo jammer.
Mm-hmm.
En dan probeer ik vaak wel een beetje te prikkelen van... joh, wat nou als we wel even dat doosje openhouden en er gewoon even mee zijn. En accepteren dat dit een onderdeel van je verhaal is.
Mm-hmm.
Maar niet iedereen is daartoe bereid. En dan laat ik dat ook gaan. Maar ik zie het vooral ook echt als een gemiste kans.
Mm-hmm.
Je kunt er zoveel van leren en zoveel meer rust door.
Ik krijg kippen van als je even zegt, gemiste kans inderdaad.
Ja, dus we krijgen zoveel kansen.
Je hebt alleen dat moment elke keer.
Ja.
Maar ook elke keer die keuze om wel tegen jezelf te zeggen dat het oké is om dat gewoon toe te laten. Of weer te zeggen van, komt later wel, maar later
maar
komt
het
ook niet.
Maar eigenlijk is dat ook weer een mini-afwijzing op jezelf.
Mm-hmm.
Dit deel van mij mag er niet zijn. Ja.
Ja, nog steeds kippenvel dan.
Hmm.
Want hoe kijk je dan tegen het ziektebeeld aan dat je ook zei van... zeg dat, op lange termijn heeft het geen zin om altijd dingen weg te stoppen. Want uiteindelijk komt het weer naar voren.
Ja.
Maar ik probeer het ook wel eens aan mensen uit te leggen als we het hebben over de ziektebeelden tegenwoordig. Ja. Van als je die manier uitlegt, dan klinkt het voor heel veel mensen onlogisch. Omdat we altijd hebben, maar diegene die heeft nu pech gehad en die andere, die heeft geluk gehad.
Ja.
Ik van, nee, er zit er gewoon, je hebt gewoon altijd, heel je leven heb je elke keer een keuze.
Ja.
En op een gegeven moment stapel je de keuze op.
Ja. Ja, wat hem heel lastig maakt is omdat dan ook het schuldvraagstuk om de hoek komt kijken. En heb ik dan zelf schuld aan mijn eigen situatie? En dat is zo'n lage emotie, die trekt je zo omlaag. En heeft eigenlijk zo weinig, eigenlijk geen toegevoegde waarde.
Het gevoel van schuld.
Het gevoel van schuld. Schuld en schaamte zijn echt de laagste emoties.
Ja.
Qua trilling. En, dus daar willen mensen gewoon ook helemaal niet naar kijken. En, dus niet iedereen is bereid om op die manier naar te kijken.
Nee.
En dat is dan ook oké.
Is ook oké.
Ja.
Maakt het af en toe wel moeilijk in de omgang. Laat ik het zo zeggen dat...
Zeker,
het toch af en toe moeilijk is in de omgang van... En je ziet op een gegeven moment, ik denk dat jij dat ook dan wel hebt. Je ziet heel veel dingen, omdat je het zelf ook ervaart omdat je zelf
je herkent
wel in je schuldgevoel en soms in je schaamte gewoon zit en van daaruit weet van dat is helemaal niet het ergste wat er kan gebeuren, omdat elke keer door de hel gaan we weer naar de hemel en zo blijft het energie blijft zo bewegen.
Zeker.
Inderdaad. En nu ben ik heel even kwijt eigenlijk waar je naartoe ging. Maar ik toch merk ik daarin wel dat dat af en toe best wel een...
Ja, weet je, als je het als je echt aan het diepste van mijn ziel vraagt, dan wil ik ook eigenlijk met iedereen die zielsverbinding aangaan.
Ja.
En op het moment dat iemand dus echt de wijsheid of de visie of die je wilt delen gewoon eigenlijk afhoudt, dan is dat een heel duidelijk teken van die zielsverbinding is met mij gewoon niet mogelijk. En het liefst zou ik die met iedereen aangaan. Mm-hmm. En ik heb ook moeten leren accepteren dat dat gewoon maar met een klein deel van de mensheid op dit moment mogelijk is. En dat dat het is. Voor nu. En dat wat ik kan doen is mijn steentje bijdragen om steeds meer mensen mee te nemen in wel die afstemming met zichzelf. Ja. Die verbinding met zichzelf. En dus ook dat alles er mag zijn. En dat ze daarmee dus ook veel makkelijker die zielsverbinding kunnen maken.
Ja.
En zo de wereld een stukje mooier kunnen maken.
Mm-hmm.
En daar kan ik een klein steentje aan bijdragen. En dat is wat ik kan doen.
Ja. Ik ga nu echt heel even iets van heel erg terug refereren.
Ja, vertel.
Omdat ik ineens zit te denken van... Maar hoe... Als je nu met je opvoeding van je kinderen...
Ja.
Hoe doe je dat anders dan vanuit je eigen opvoeding, zeg maar? En zeker met de kennis die je... hebt en de ervaring van het leven die je dan daarin hebt mogen opdoen.
Ja. Ja. Nou, dan moet ik zeggen dat de opvoeding die ik gehad heb, was eigenlijk helemaal prima. Alleen was er geen ruimte voor emoties.
Okay.
Dat is eigenlijk het grootste gemis wat ik heb ervaren. Dus dat heeft is een groot aandachtspunt in de opvoeding die ik met mijn kinderen hanteer. Dus altijd, als er iets gebeurt, probeer ik ze mee te nemen in, wat ervaar je, wat gebeurt er, waar heb je behoefte aan? En soms is het gewoon eventjes uitspreken en een knuffel is ook genoeg. Weet je, het hoeft niet altijd helemaal tot het naadje uitgediept en uitgelegd te worden. Maar er gewoon aanwezig bij zijn is vaak al meer dan genoeg. Dus dat is wat ik merk dat ik echt wel anders doe. En dat ik veel meer met ze praat en veel meer als gelijken. Dus wat zij vinden of denken of de suggesties die ze hebben, neem ik altijd serieus. Tegelijkertijd ben ik ook ouder en is het af en toe ook gewoon, ja, leuk dat jij het zo wil, maar we gaan het zo en zo doen.
Ja.
Maar hun input mag er absoluut zijn.
Mm-hmm.
En daar ruimte aan geven. Dat vind ik heel belangrijk. En ze leren dat ze voor zichzelf verantwoordelijk zijn. En dus ook goed voor zichzelf te hebben leren zorgen en opkomen.
Ja. Ja, dat is al wat. Ja.
En dat ze dus niet alles wat op school gezegd wordt per se meteen als waarheid aan hoeven te nemen.
Dat was eigenlijk weer de volgende kant waar ik naartoe opvelde.
Ja.
Als ik dat... die twee werelden naast elkaar leg, vanuit mijn eigen ervaring, dan is het echt... Ik kan me eigenlijk bijna niet meer... Nee, ik vind dat heel lastig.
Ja.
Om daarin nog mee te gaan of zo. In de zin van, zeker met social work en met, weet ik het, voor mijn geschiedenisleraar.
Ja.
Toen, als ik dat vergelijk met nu, met de kennis en de manieren van kijken ook. Het is vooral om de manieren van kijken. Het gaat niet eens per se om de kennis. Omdat kennis komt voort vanuit de manier van kijken.
Zeker.
En als de manier van kijken... bij leraargeschiedenis was het altijd heel erg... we leiden kinderen gewoon op. Maar dat heeft niet zoveel te maken met hun eigen ontwikkeling. Maar meer met... Wij willen gewoon dat ze dit en dit en dit weten over de geschiedenis.
Ja,
maar dat is heel vaak zo'n stukje.
Ja.
En zo'n perspectief van
het verhaal van de overlevers.
Van op alle perspectieven die er waren. En was je vanuit verschillende invalshoeken. En dan ook nog, je kan de geschiedenis vanuit de mens kijken of vanuit het grotere geheel.
Ja.
En als je het kijkt vanuit het grote geheel, dan is het allemaal veel makkelijker te plaatsen ook.
Ja.
En bij social work hetzelfde over de ziektebeelden, dus perspectief op ziekte, mentale ziekte, fysieke klachten, weet ik het, de diagnosticeringen.
Mm-hmm.
Ja, dit is gewoon de manier van kijken dat ik dacht van, nou, dat past er nooit bij mij. Maar ja, wat past dan weer wel? En dan ga je toch... Kom je uiteindelijk je eigen weggetje slaaien in en zodoende leer echt voor jezelf denken.
Mm-hmm.
Maar daardoor, ik denk het de laatste tijd heel erg, wat naar voren komt, is altijd het, als het niet in lijn ligt met dat wat jij voelt, dan is het voor jou gewoon niet waar. Heel simpelweg. Want dan is beweeg je automatisch weg van jezelf als je alleen
inderdaad.
Maar vindt wat iemand anders vindt, maar wat in strijd is met jouw gevoel.
Ja.
Jij ervaart alleen jezelf heel je leven lang. En dat mag je gewoon volledig vanuit, ja, hoe zeg je dat? Volle glorie ervaren en
zeker.
Niet wegstoppen.
Nee.
Maar dat was even een zijsprong hoor, nu zo. ziektebeelden. Oh. Ja, het is jammer dat ik mijn boekje niet bij me heb vandaag.
Je aantekeningen, ja.
In mijn aantekeningen. Ik zit toch even te graven nog.
Ja.
Ik heb nog wel één vraag. En dan ga ik even denken of dat... Ja. toch wel... Als je om je... Als we toch weer even over het grotere plaatje hebben.
Ja.
Hoe denk je dat kinesiologie goed zou passen bij de huidige, hoe zeg je dat? De huidige zorg, zeg maar. Zou dat een plekje kunnen vinden? Want het is eigenlijk gewoon met het lichaamwerk. Het is geen woehoe voor wat mij
minder
betreft.
Zweverig.
Het is minder zweverig dan, laten we zeggen, human design en shamanisme of dat soort dingen wat echt wat verder buiten de theorie nog om ligt. Want dit is echt wel gewoon werken met het lichaam.
Ja.
Denk je dat dat een plek vindt? Of waarom zou dat niet een plek kunnen vinden daar?
Ja, ik hoop heel erg dat het een plek gaat vinden. Ik denk dat we nu daar echt nog in de beginfase voor zitten. Er zijn wel wat reguliere therapeuten en huisartsen die de waarde van bijvoorbeeld kinesiologie inzien en daar al combinaties in maken en uitproberen. Ook psychologen, een studiegenoot van mij, die heeft daar onderzoek met mensen met uitbehandelde PTSS gedaan en daarin ook een samenwerking met een psycholoog gevonden. En dat was heel positief. Dus het gaat gewoon echt heel erg in het klein beginnen. Mensen die hiervoor openstaan. Mm. Want nou ja, voor jou en mij is dit niet zweverig. Voor de gemiddelde reguliere behandelaar is dit heel zweverig.
Ja. Hoe komt dat dan, denk je?
Omdat ze het niet begrijpen. Die zitten nog heel erg in, ik wil dingen begrijpen. En dan pas. En ze moeten wetenschappelijk bewezen zijn. Mm-hmm. Terwijl, ja, weet je, de bewijsmethode in de wetenschap loopt zwaar achter op wat al lang werkt en toe te passen is.
Ja.
Weet je, het is niet dat op het moment dat de röntgenfoto's ineens gemaakt werden, dat daarvoor de techniek niet werkte, zeg maar. Maar daarvoor begrepen we het nog niet.
Nee.
Of konden we het niet zichtbaar maken.
Mm-hmm.
Maar dat betekent niet dat het niet werkt.
Ja.
Maar dat is iets wat de meeste reguliere behandelaars gewoon nog niet zo zien.
Mm-hmm.
En er dus een soort van weg blijven, want ik begrijp het niet. Mm. Maar ik hoop dat steeds meer mensen, ook vooral de patiënten, de klanten zelf, iets verder gaan reiken en dan ook terugkoppelen aan de behandelaar. Van, maar ik ben daar geweest en dat heeft me dit en dit opgeleverd. En dat het zo langzaam als een olievlek steeds meer die verbinding kan gaan leggen. Ik zou het fantastisch vinden als er, in zo'n multidisciplinair centrum, dat er een fysiotherapeut zit en een huisarts en een kinesioloog en zo nog een aantal. Ja, hoe gaaf is het als al die disciplines elkaar gewoon vanuit hun kracht kunnen aanvullen. Mm-hmm. Ja. Want ja, weet je, je hoeft met een gebroken been hoef je ook niet direct bij mij te komen. Ga alsjeblieft naar het ziekenhuis. Dan kunnen ze veel beter daarmee omgaan. Dus ik zeg ook niet dat ik alles op kan lossen. Nee. Maar juist die dingen die chronisch spelen. En waar de reguliere geneeskunde gewoon geen antwoord voor heeft. Daar kan ik een hoop mee.
Ja. Ja, dat is het ook. Voor elk potje een deksel.
Precies.
Maar ja, elke deksel past op hetzelfde potje.
Precies, ja.
Maar ja, dat... Och. Ja.
Ja.
Als ze dat een keer gaan vatten.
Ja. Ja, en dat nu... ze stonden net naar een boek van de polyvagaaltheorie te kijken.
Ja, ja.
Weet je, dat zijn ook manieren van kijken of modellen of theorieën die de overgang wat makkelijker gaan maken. Mm-hmm. Weet je, de polyvagaaltheorie is wat makkelijker te vatten voor de reguliere geneeskunde in mijn ogen dan wat we hier met spiertesten doen. Dus die kan ook weer een brug vormen. Mm-hmm. Want ja, natuurlijk ben ik onwijs veel met die, met die vagale...
De kennis...
Heet het? Kom ik even niet op het woord. Je zenuwstelsel.
Oh, je zenuwstelsel, ja.
Ik ben onwijs veel met dat zenuwstelsel bezig. En weet je, voor mij iedere cel in je lichaam heeft geheugen. En alles speelt mee in het geheel. En als jij iets meegemaakt hebt of een hele grote impact op een bepaalde plek. Dat kan letterlijk zijn, maar dat kan ook figuurlijk zijn. Weet je, een gebroken hart. Noem me niet voor niks een gebroken hart. Mm-hmm. Dat zit ook daadwerkelijk in je hart. Mm-hmm. En als we dus... ik kan met mijn kinesiologie kan ik helemaal al die specifieke gebieden... en het geheugen in die specifieke gebieden aanspreken... en daar die verzachting in brengen.
Mm-hmm. Ik moet gelijk nu denken... toen je in het begin voor dit gesprek nog zei... over het, de onzichtbare wereld eigenlijk.
Ja.
Zoals ik het lichaam toch ook wel, zeker als je het over het geheugen hebt.
We weten nog zoveel niet.
Nou ja, het valt ook niet, omdat het gewoon niet tastbaar is.
Nee.
Is het zo moeilijk, denk ik, te begrijpen toch weer ook.
Ja.
Ja, en ik heb ook heel erg vaak van als je het wilt begrijpen, dan begrijp je het ook uiteindelijk weer niet. Omdat het de hele tijd, wat je zegt, het is allemaal continu in beweging. Het is... energie, het is vooral het verandert van vorm continu, het is elke keer weer wat anders.
Ja, en de wereld is zoveel complexer dan dat wij met dat brein kunnen vatten.
Ja. Het past gewoon ook letterlijk niet in
het
je
past
hoofd.
Helemaal niet, nee joh.
Als je het allemaal wil begrijpen, dan succes, maar dat...
Ja, nee, onbegonnen missie.
Is een onbegonnen missie, denk ik,
Ja. Nee, dus we kunnen het op bepaalde manieren benaderen, maar... Mm-hmm. Ja, de werkelijkheid is altijd complexer en dynamischer.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
En dat vind ik juist ook heel mooi.
Mm. Oké. Okay. Zullen we hem afsluiten?
Helemaal goed.
Heb je nog iets te melden? Een promotie of een boodschap voor de mensen thuis die luisteren?
Een promotie of een boodschap?
Wat wil je graag mensen meegeven vandaag?
Nou, wat ik ze graag wil meegeven is luister naar de signalen van je lichaam. Of die nou in de vorm van pijn komen of emotie. Ze zijn er met een reden, ze hebben een boodschap voor je. En besteed daar aandacht aan. En kijk wat de boodschap is.
Nou, heel duidelijk. Hartstikke bedankt, Mandy.
Ja, graag gedaan,
en voor de mensen thuis, jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ik zet de linkjes van Mandy ook nog in de beschrijving, mocht je daar interesse naar toe hebben. En ik zou zeggen, ik ga het een keer proberen ook. Misschien iets nieuws. Misschien komt er dingen naar boven die het daglicht nog niet hebben gezien. Tot de volgende keer. Doei.